Broeders en zusters, iedereen van harte welkom bij weer een nieuwe Bijbelstudie over de geestelijke lessen uit het dierenrijk. En ik hoop dat jullie er een beetje van genieten wat God ons gegeven heeft in de schepping en wat dat ons vandaag te zeggen heeft. Ik wil met jullie vanavond nadenken over de wijsheid van de mier. We gaan weer kijken naar een heel klein beestje en daar liggen geweldige lessen, principes in opgesloten, waar ik je graag in mee wil nemen. We gaan twee gedeelten lezen. Allebei komen ze uit het boek Spreuken. Het eerste gedeelte komt uit Spreuken hoofdstuk 6. En daarna een aantal versen uit Spreuken hoofdstuk 30. Eerst Spreuken hoofdstuk 6. En daarna een paar versen uit Spreuken hoofdstuk 30. En het gaat vanavond over de wijsheid van de mier. Daarin blinkt die mier uit. En we zullen met elkaar gaan ontdekken dat wij juist als het gaat om kennis en wijsheid heel veel van de mieren kunnen leren. De grote vraag is vanavond wel, ben je bereid om daarvan te leren en je heel klein te maken? Want als je mier gaat bestuderen, daar kom ik straks nog wel op terug, moet je heel diep gaan buigen. En dan kan je hem van dichtbij waarnemen en de lessen die daarin liggen opgesloten tot je nemen. De wijsheid van de mier, Spreuken 6, we lezen daarvan vers 6 tot en met vers 8. En daar staat in de herziende Statenvertaling het volgende. Ga naar de mier, luiaard. Dat geldt natuurlijk niet voor Wijk en Aalburg, hè, want daar komen ze niet tegen. Zie zijn wegen en word wijs. Hoewel hij geen aanvoerder heeft, geen leidinggevende of heerser, maakt hij zijn eten gereed in de zomer, verzamelt hij zijn voedsel in de oogsttijd. En het mooie is, in vers 6 staan drie korte werkwoorden. Ga, zie en word wijs. Nou, dat is eigenlijk de kern van de boodschap. Dan nog een aantal versen uit Spreuken hoofdstuk 30. Want daar komen we de mier ook tegen, samen met nog drie andere kleine dieren. Spreuken 30 vanaf vers 24. Spreuken 30 vanaf vers 24, daar staat het volgende. Deze vier zijn het kleinste op aarde, maar wijs zijn ze, wijs gemaakt. Nou, dat is een zinnetje, dat moet je onderstrepen. Hè? Je kan dus wijs worden. Je hoeft niet wijs geboren te worden, maar de Heer kan jou in dit leven wijs maken. Nou, het zijn maar kleine woordjes, maar wel een hele bemoediging, toch? Hè, misschien ben je wel iemand die zegt van ja, ik weet niet of dit voor mij is weggelegd. Nou, hier zie je het. Die kleine dieren zijn wijs gemaakt. Vers 25. De mieren zijn een volk zonder kracht, maar in de zomer bereiden ze hun voedsel. Klipdassen zijn een volk zonder macht, maar ze bouwen hun huis in de rots. De sprinkhaan heeft geen koning, maar hij trekt gezamenlijk ordelijk op. Een hagedis kunt u met beide handen grijpen, maar hij zit in de paleizen van de koning. Tot zover deze twee korte gedeelten. En we denken vanavond na over de wijsheid van de mier. Geestelijke lessen uit het dierenrijk. En ik heb al eerder gezegd tijdens deze avonden, er zijn als het ware twee boeken waardoor God tot ons spreekt. He, dat is de natuur en dat is, wat degelijker uitgedrukt, de schriftuur, de Bijbel. De schepping en de Bijbel. Het zijn twee boeken die de Heere God aan ons heeft gegeven om tot ons te spreken en om zichzelf dieper en dieper aan ons te openbaren. Maar dat niet alleen. Hij geeft door het dierenrijk, in het bijzonder in deze serie dan, ook praktische principes mee voor ons leven van alle dag. En dat is zo bijzonder als je hierop in gaat zoomen, dat daar zoveel lessen voor ons in liggen opgesloten. Nou, eerst even het onderscheid tussen kennis en wijsheid. Ik ga niet te veel op allerlei omschrijvingen in, maar wat is nou kennis en wat is nou wijsheid? Het is niet hetzelfde. Je komt mensen tegen die hebben veel kennis, maar ze zijn niet wijs. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Nou, dat kan iemand zijn met heel veel intellectuele kennis. Maar toch noemt de Bijbel die persoon dwaas. Dus kennis en wijsheid zijn niet hetzelfde. Het is wel geweldig als die twee met elkaar samen optrekken in je leven. Nou, een hele korte definitie. Wat is kennis? Nou, je zou kunnen zeggen, kennis is het verzamelen van informatie en feiten over iets of iemand. Het verzamelen van informatie en feiten over iets of iemand. En die informatie die verzamel je door onderwijs of gewoon door levenservaring. Zo verzamel je kennis. Wat is wijsheid? Nou, dat is het vermogen om die opgedane kennis ook toe te passen in de praktijk van het leven. En dat is heel belangrijk. Dat wat je geopenbaard is, bekendgemaakt is, de kennis die je hebt opgedaan, dat je ook de vertaalslag weet te maken naar de praktijk van het leven. En dat geldt natuurlijk voor ons ook. Als je kinderen hebt en die volgen een bepaalde opleiding, dan gaan ze op een gegeven moment stage lopen en dan wordt er van hen gevraagd dat ze de opgedane kennis ook toepassen in de praktijk. En vaak ligt daar nog wel eens de uitdaging. Je kan veel weten, maar weet je het ook te vertalen naar de praktijk en kom daarin openbaar de wijsheid. En dit is goed om even te onderscheiden. Kennis en wijsheid. Nou, als je een tekst op wil schrijven, schrijf deze tekst op. Je hoeft hem niet op te zoeken. Hosea 4, vers 6, daar staan die bekende woorden. Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis. En nu is het heel belangrijk dat woord kennis in het Hebreeuws veel meer is dan alleen een bepaald verstandelijk vermogen om kennis tot je te nemen. Nee, kennis vanuit het Hebreeuws heeft veel meer te maken dan alleen met verstand, begrip en weten. En daarvoor moet je zijn bij Psalm 25, vers 14. Dat is een prachtig vers, daar staat: vertrouwelijk gaat de Heer om met wie hem vrezen. En dan kom je steeds dichter bij dat Bijbelse begrip van kennis, vanuit het Hebreeuws dan. Dat is dus intellectuele kennis, maar het heeft ook alles te maken met de vrezen van de Here. Of het wat degelijker uitgedrukt, de vrezen des Heren. Wat ik ermee wil zeggen is, kennis is meer dan een uit het hoofd geleerd lesje. Het heeft te maken met de manier hoe je leeft. En vertrouwelijk gaat God om met wie hem vrezen, met wie ontzag voor hem hebben. Aan hen maakt hij zich bekend. En daarom is het zo van belang dat als wij kennis hebben, dat ook gepaard gaat met ontzag voor wie God is. En dit zie je natuurlijk vaak in de wetenschap vandaag. Er zijn heel veel slimme mensen vandaag, intellectuele mensen op allerlei terreinen. Alleen het gaat nagenoeg nooit of in weinig gevallen gepaard met ontzag voor wie God is. En wat je dan ziet is dat intellectuele kennis een heel eigen leven gaat leiden. En dan zeggen wij wel eens, kennis is ook macht. Maar dat is heel gevaarlijk. Als kennis niet onder beheer komt te staan van de geest van God, ja, dan worden mensen soms een ongeleid projectiel. Want zij hebben de kennis, zij hebben de macht en ze doen daarmee wat goed is in hun eigen oog. Maar als we nadenken over de christenheid, dan is er wel een groot probleem op het vlak van kennis. En dit is een van de grootste zorgen die ik vandaag heb. Dat heel veel basale kennis vandaag gaat ontbreken. Ik had ooit een serie over geestelijke groei en daar kwam een vrouw uit de gereformeerde kerk synodaal. Dat bedoel ik niet als een verwijt of zo. Maar ze zegt, ik heb in mijn kerk nog nooit het woord wedergeboorte horen noemen. Ik weet niet waar je het over hebt. Wat is dat, wedergeboorte? Nou, dan zou je toch kunnen zeggen, dat is een basisbegrip, of niet? Dat moet tot de basiskennis van een christen behoren. Wat is wedergeboorte? Nou, het gaat steeds meer ontbreken aan basiskennis. En dat is heel schrijnend. Waarom? Als je niet over de nodige kennis beschikt, dan word je ook meegeslingerd met elke wind van leer. En dat is iets wat vandaag heel actueel is. Daarom is Bijbelkennis van fundamenteel belang. Echt. En het ontbreken van kennis zorgt voor heel veel ellende in persoonlijke levens, maar ook in het leven van de gemeente, collectief. Want er is weinig onderscheidingsvermogen. En daarom is het niet omdat ik graag spreek dat ik Bijbelstudie belangrijk vind, of prediking, maar dat heeft hiermee te maken. Dat kennis van de Bijbel, van de principes van God, is wezenlijk, is fundamenteel om uiteindelijk ook geestvervuld te kunnen leven. De wil van God kennen. Paulus zegt, laat je denken vernieuwd worden, zodat je de wil van God voor je leven verstaat. Dus kennis doet er wel degelijk toe. Maar ja, alleen kennis, alleen waarheid, daarvan krijg je, zei ooit een broeder, een heel groot hoofd. Maar het gaat er ook om dat wij vandaag als christenen een heel groot hart krijgen. En daarvoor is de geest van God nodig. En dat heeft alles te maken met de vrezen des Heren. Nou, jullie kennen deze tekst wel en ik kom zo bij de mier uit. Spreuken 9 vers 10, daar staat, het beginsel van wijsheid, van de toepassing van die kennis, is de vreze des Heren en de kennis van de Heilige is inzicht. Dat is een prachtige tekst, Spreuken 9 vers 10. Het beginsel van wijsheid is de vreze des Heren. En sommigen leggen dat zo uit, ja, in het begin van mijn geloofsleven, dat noemen ze dan het beginsel, leefde ik in de vreze des Heren. Nee, wat wordt hier bedoeld? Het beginsel is een ander woord voor het mechanisme waardoor ik leef, is de vreze des Heren. Dus het is niet zo, toen ik net tot geloof kwam, toen had ik een diep ontzag voor de Heere God en voor zijn woord. En daarna is dat allemaal een beetje hetzelfde gebleven. Nee, het is het beginsel waardoor ik leef. Ontzag voor God, ontzag voor zijn woord en daar mag ik in groeien. En dat is het mechanisme waardoor wijsheid uiteindelijk ook de vertaalslag krijgt in mijn leven. Praktijk wordt in mijn leven. Nou, het ontzag voor de Heere God. Hoe is het daarmee in ons leven gesteld? Het ontzag voor zijn woord. En we leven in een heel uitdagende tijd wat dat betreft. Omdat heel veel Bijbelse principes, die staan onder druk vandaag. En die worden losgelaten. Maar het is aan ons de dure roeping om vast te houden aan de Bijbelse principes. En die waarheden, die kennis tot ons te nemen. Ons denken daardoor te laten vernieuwen. En ons denken vervolgens te brengen onder het beheer van de geest van God. Als woord en geest elkaar gaan bevruchten, dan krijg je een geestvervuld leven. Dan heb je niet alleen kennis, maar dan openbaart zich ook de wijsheid in jou en mijn leven. Dan heb je ze bij elkaar. Nou, dit was de inleiding. Want nou gaan we naar een klein diertje kijken, waar de schepper ons toe oproept. En ik heb het al gezegd in Spreuken 6 vers 6. Daar staan drie korte, krachtige woordjes. Het eerste is ga. Het tweede is zie. En het derde is word wijs. Nou, dat vind ik heerlijk, hè? Van die korte, krachtige appelwoorden zou je kunnen zeggen. Maar het zijn ook allemaal werkwoorden. Dus het is allemaal in beweging. En de kleinste woordjes in de Bijbel, ga het maar eens onderzoeken, die hebben vaak de meeste kracht. De Heer Jezus heeft eigenlijk maar twee woorden tegen ons gesproken. Het eerste woord is kom. En het tweede woord is ga. Hij roept ons op om tot hem te komen, zodat we daadwerkelijk rust en vrede ontvangen. Maar het is met eerbied gesproken niet zo dat wij ons dan verkneuteren bij de Heer Jezus en wachten totdat hij terugkomt of tot de dag van ons sterven en er weinig beweging in ons leven is. Nee, hij zegt kom en als je bij hem gekomen bent, dan stuurt hij je er ook weer op uit. En daarvoor hoef je niet allemaal hier te staan, laat dat duidelijk zijn. Maar wat ik ermee wil zeggen is dit, je mag werkzaam zijn met datgene wat hij aan jou en mij heeft toevertrouwd. Ieder in het zijne. Ieder met zijn of haar talenten en gaven. Dus het is kom en ga. Zijn dat korte woordjes of niet? Die twee moet je onthouden. Je moet niet alleen komen, je moet alleen gaan. En sommige mensen willen gaan zonder te komen. Begrijp je wat ik bedoel? Dat wordt niks. Dan ga je uit in eigen kracht. Kom en ga. En ik las in de voorbereiding een mooi voorbeeld van een zendingsbeweging, jaren terug, toen ze nog een telegram verstuurden om een bericht over te brengen. Nou, wij hebben WhatsApp natuurlijk, dus ik word heel oud, maar dat is een mooi voorbeeld. En daar waren zendingswerkers in een gebied actief. En op een gegeven moment kregen ze een last op hun hart om een nieuw gebied in te gaan. Maar ze twijfelden of dat de wil van de Heer was. En ze zochten het aangezicht van de Heer. En ze wachten op antwoord. En de leider van die zendingsbeweging bevond zich in een ander land. En die kreeg op het hart om zijn zendingswerkers te bemoedigen. En toen de tijd moest je met een bedrag naar het loket toe als je een telegram wilde versturen. En die dame achter het loket die zei, nou meneer, wat kan ik voor u doen? Ik wil een telegram versturen. Nou, wat wilt u versturen of wat wilt u ervoor uitgeven? Toen legde hij zijn geld op de balie. Toen zei die vrouw, ik moet u teleurstellen, maar u heeft maar geld voor één woord bij u. En als u dat telegram toch wil versturen, wat moet het woord zijn dat ik op het telegram moet schrijven? En de Heer bepaalde hem bij dat korte woord, ga. En hij betaalde het telegram. Telegram werd verstuurd. En de zendingswerkers, die hebben het ervaren als de stem van God. Ze wachten op antwoord. En toen stuurde hun leider slechts één woord op één telegram, ga. En ze hadden volle vrede om dat nieuwe gebied in te gaan. Wat ik mee wil zeggen is dit. In de kleinste woordjes zit vaak het meeste kracht. En ga je Bijbel maar onderzoeken op de korte appelwoordjes, die korte werkwoorden. Nou, hier zie je het ook. Ga, zie en word wijs. Nou, toen ik in de voorbereiding wat ging googelen, dat mag je vanavond ook doen, op het woord mieren, weet je wat ik toen als eerste werkwoord te zien kreeg? Niet het woord ga, maar het woord bestrijden. Ga maar zoeken op Google. En dan ga je verder kijken en dan krijg je bestrijdingsmiddelen. En dan krijg je, nou ja, hoe kom je er vanaf? Want ja, in die warme zomer, zoals we die gekend hebben, dan heb je soms zo een spoor van mieren. En als je net je terras hebt aangelegd, ja, dat zakt langzaam maar zeker weg. Dus je denkt, hoe kan ik die mieren zo snel mogelijk verdrijven van mijn terras? Dat is toch wel interessant, hè? De Heer zegt, ga, zie en word wijs. En je gaat erop googlen vandaag en dan krijg je, hoe kunnen we die beesten zo snel mogelijk bestrijden? Nou, na vanavond, de winter komt eraan, dus de goede periode, gaan we niet zomaar die beestjes bestrijden zonder dat we eerst vers 6 in praktijk hebben gebracht. Want we moeten ze gaan bestuderen omdat daar belangrijke principes in liggen opgesloten. Nou, ik ga er 5 noemen. Het eerste principe wat ik met je wil delen, dat lazen we in Spreuken 30, vers 24. Daar staat beschreven, de mieren behoren tot de kleinste dieren op aarde. En wat is het principe wat ik wil delen? Als je kennis wil opdoen en echt wijs wil worden, we vertalen het geestelijk, hè, dan moet je bereid zijn om uit te gaan naar het kleine, naar het geringe, naar het onaanzienlijke. En je trekt de lijnen natuurlijk voor jezelf wel door, hè? En dat is heel wat voor een mens, of niet? Dat heeft niet te maken met mijn lengte, hoor, dat ik langer dan 2 meter ben. Maar een mens is van zichzelf te hoogmoedig om kennis op te doen, te vergaren of wijsheid op te doen bij iemand die schijnbaar minder als hem of haar is. Je gaat niet zo makkelijk uit naar het kleine, naar het geringe, naar het verachten. Moet ik nou naar een mier toe gaan? En moet ik daar wijs worden? Nou, een van onze kinderen die is gek op dierentuinen, dus ik reis het land door voor alle dierentuinen. Maar dan heb je ook wel eens zo'n afdeling voor reptielen en zo. Hè? En spinnetjes en zo. Ja, dat boeit hem allemaal niet. Hè? Hij wil naar de gorilla's. En hij wil naar de leeuwen. Want die hebben uiterlijk vertoon. Die hebben uitstraling. Daar kan je wat mee. Maar om nou bij een of ander spinnetje te gaan kijken. En te weten wat dat beestje eet. En hoe oud die wordt. En hoeveel eitjes. Nou, niet boeiend. Pa, we lopen door. Hij wil naar het aanzienlijke. Als we in Blijdorp zijn, dan wil hij naar Bogito toe natuurlijk. Zou die nog een keer uitbreken? Misschien vandaag wel. Dat is zichtbaar. Dat is indrukwekkend. En wat je vandaag ziet, is dat datgene wat voor de ogen aantrekkelijk is, wat sterk is, wat charisma heeft, ja, dat is populair. Daar gaan de mensen voor, daar komen ze voor in beweging. En nou zegt de Heer, ga naar de mieren. Het behoort tot de kleinste beestjes op de aarde. Ben je bereid met alles wat je hebt aan kennis, intellect, status, eer, om toch naar die kleine beestjes af te dalen? Uit te gaan naar het geringe. Waar moest ik aan denken? Ik moest denken, om maar even een toepassing te maken, aan 1 Samuel 16. Je kent de geschiedenis wel. De profeet die gaat naar Isaï om een van zijn zonen te zalven. Ik heb het er vorige keer over gehad. En dan gaat de een na de ander passeert. En wie wordt eruit gehaald? David. Klein, mitschaders, schoon van aangezicht. Rood, mitschaders, schoon van aangezicht. Al die broers van hem, die zijn het niet. Je had uiterlijk gezegd, die Eliab, dat is hem. Daar ging de profeet aan voorbij. Want toen klonk het woord van de Heer. De mensen zien aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. Zie je? Daar heb je weer het uiterlijk. Daarvan dacht de profeet, dit zal hem wel zijn. Dat is echt een koning die Israël nodig heeft. Die zullen ze volgen en gehoorzamen. Nee. En toen waren alle zonen voorbij. Heb je er nog een? Ja, die is in het land. Ga hem eens halen. En dan kwam die. David. Hij is het. Die moet je zelf. Weet je, zo tegenovergesteld aan het natuurlijk denken van een mens. En het tweede voorbeeld. Ja, ik heb het over David, dan moet ik het ook over de grote Davidszoon hebben, over de Heer Jezus. Wat staat er in Jesaja 53, vers 2 van hem? Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante, nog heerlijkheid, dat wij hem begeerd zouden hebben, om met de Statenvertaling te spreken. Hij had niets aantrekkelijks. Als je met je natuurlijke ogen naar de Heer Jezus keek, dan onderscheidde hij zich niet van andere mensen. Ik heb dat wel eens verteld hier, dat wij in een hotel kwamen met onze kinderen. En daar hing een groot schilderij van de Heer Jezus met zijn discipelen. En rond het hoofd van de Heer Jezus zat zo'n krans. Zo in de zin van, nou ja, als je een wild vreemde was, nou dan wist je het zo. Hij springt er echt uit. Nou, zo was het dus niet. Je moet geestelijke ogen hebben vandaag om heerlijkheid in Jezus te zien. En tegelijkertijd zegt de profeet, geen gedaante, nog heerlijkheid. Mag ik het zo zeggen? Je moet bereid zijn, wil je gered worden, wil je leven ontvangen tot in eeuwigheid, om uit te gaan naar het geringe. Naar de Zoon van God, die zich openbaarde als de Zoon des mensen, als de man van smarten, als de lijdende knecht van de Heere. En je kent dat oude lied wel, toen de Heer Jezus aan het kruis hing, is dat mijn koning? Het klopte niet met het beeld wat wij mensen ons hadden voorgesteld. En dit is zo'n belangrijk principe. Vandaag zijn mensen te hoogmoedig om uit te gaan naar het geringe, naar de Heer Jezus Christus. En dan mis je de kans die door God wordt aangeboden. Hoe is het hier in Wijk en Aalburg? Zijn we hoogmoedig? Zijn we trotse mensen? Of zijn we innerlijk gebroken en bereid om uit te gaan naar hem die de minste is geworden van alle mensen? En dan gaan we naar het tweede, want dat sluit daarop aan. Het tweede wat ik over deze mier wil delen. Wil je deze mier bestuderen, wil je kennis en wijsheid opdoen, dan zou je niet alleen naar die mier, naar het geringe uit moeten gaan, maar ter plekke daar gekomen, zou je ook moeten bukken en moeten buigen. Dit is het tweede principe wat wij daarvan leren. En ik moest in de voorbereiding denken aan de wijze uit het oosten. Dat is wel een hele interessante. Want wat lees je van die wijze uit het oosten in Matteüs 2 vers 11? Luister maar. En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria zijn moeder. Nou komt hij. En zij vielen neer en zij aanbaden hem. Wijze mensen, wijze uit het oosten, die neerknielen en tot aanbidding komen van het geringe. Dat is toch geweldig, of niet? Weet je, in de ontmoeting met Jezus gaat het niet meer om jouw wijsheid. Gaat het niet meer om jouw kennis in de allereerste plaats. Maar in de ontmoeting met hem, daar waar je bereid bent om uit te gaan naar het geringe, om te knielen, om te buigen, kom je in contact met hem wien te kennen het leven is. En dit is een mysterie natuurlijk, voor een ongelovig iemand. Wat zie je eigenlijk in de Heer Jezus? Ik zie alles in hem. Paulus zegt, in hem leef ik en in hem beweeg ik. Ik kom in aanbidding voor de Zoon van God. De Allerhoogste, Heer Jezus, er is niemand zoals u. Nou, misschien heb ik dat hier wel eens verteld, maar ik heb 13 jaar in de makelaardij gewerkt. En Nico kan er met mij over meepraten. En ik bezichtigde nogal eens een dijkhuis. Maar als makelaar moet je eigenlijk geen kleine huizen bezichtigen. Dat is een beetje verkooptechniek, hè? Want ja, ik vulde dat huis natuurlijk al behoorlijk. En het was klein, dus je kan er beter iemand van kleine formaat naartoe sturen. Dan valt het kleine huisje wat minder op, zeg maar, hè? Maar goed, dan liep ik door zo'n huis heen en ja, dan liep ik soms achteruit, want ik was allemaal aan het praten met die mensen. Hè? En dan klapte ik weer met mijn hoofd tegen de deurpost aan of tegen een lamp. Ah, vervelend voor u, zeg. Ja, u bent ook zo lang. U zou wel vaak moeten bukken. En toen dacht ik, dat is een ingang voor het evangelie. Dus dan zei ik tegen die mensen, nou, weet je hoe het zit? Als je eenmaal in je leven echt hebt gebukt en hebt gebogen, dan vallen die andere keren in je leven wel mee. Nou, sommigen dachten, nou, ik begrijp niet wat hij bedoelt. Maar al sommigen zeiden, maar wat bedoelt u eigenlijk? Nou, en dan kan je, hè? Zeg, nou, ik heb één keer geknield voor Jezus. En toen ben ik uitgegaan naar het geringe. Ik heb gebogen bij het kruis van Jezus. En mijn keuze is gedaan. Als je één keer goed gebogen hebt, zelfs als je boven de 2 meter bent, dan vallen die andere keren wel mee. Nou, dan heb je een ingangetje voor het evangelie. Bukken en buigen behoort tot een gebroken hart en een verslagen geest. Dat is toch wonderlijk? Als de geest van God dit in mijn leven niet had bewerkt, dan had ik nooit hier gestaan. Want een mens is zo hoogmoedig van zichzelf. Het is een wonder van God als je op het punt komt van gebrokenheid. En dat je in Jezus alles gaat ontdekken, alles gaat vinden wat je nodig hebt naar geest, ziel en lichaam. Heer Jezus, we willen u aanbidden. En wat zegt de Bijbel in Jacobus 4, vers 10? Verneder u voor de Heere en hij zal u verhogen. Vind je het aantrekkelijk beestje in de mier? Je moet 1, uitgaan naar het geringe. En 2, bereid zijn om door je knieën te gaan. Ik vergeet nooit meer, ik had verkering met Annette. Daar ben ik uiteindelijk ook mee getrouwd. Maar op een gegeven moment hadden wij zo een discussie. Nou, ik kan beter zeggen een ruzie. We waren een jaar onderweg. Ik denk, nou, dat wordt hem niet. Ik ben er wel een beetje klaar mee. Als dit al zo begint, dan... Maar dit houden we onder ons natuurlijk. Maar ik was ook ontzettend eigenwijs. En ik wist het ontzettend goed. Maar als de Heer je dan overtuigt, dan moet je ook terugkomen op je schreden. En zij is niet zo groot als ik, gelukkig. Een stukje kleiner. En toen heb ik echt voor haar gebogen. En mijn zonde beleden. Dingen recht gezet. Dat valt niet mee, hè, voor een man. Maar het is zo bevrijdend om te bukken en te buigen. En daarom wil ik je daartoe stimuleren. Tweede principe. We gaan naar derde. En dat is heel interessant. Dat is Spreuken 30, vers 25. Wat staat er? Het derde principe leert ons dat de mieren een volk zijn zonder kracht. Je zou kunnen zeggen, een mier, dat is een beeld van zwakte. Ja, en dat is een tegenovergesteld principe. Of ik moet het zo zeggen, de principes van het koninkrijk van God zijn tegenovergesteld aan de principes van deze wereld. Want in deze wereld moet je vooral sterk zijn en krachtig. In deze wereld moet je assertief zijn. Je kan allerlei cursussen volgen vandaag. In deze wereld moet je op je strepen gaan staan en heb je rechten. En nou moeten wij uitgaan naar het geringe, buigen en dan leren we dat de mieren een volk zijn dat zwak is, zonder kracht. Nou, wat moet je daar nou mee in 2022? Je moet je rug rechten en vooral sterk zijn. Nou, de Bijbel die leert ons de Heer Jezus kennen. Enerzijds als zoon van God en anderzijds als zoon des mensen. De Heer Jezus was 100% God en hij was 100% mens. Dat is een mysterie, dat begrijp ik wel, maar ik geloof het wel. En hoe weet ik dat de Heer Jezus 100% mens was? Nou, we lezen over de Heer Jezus dat hij ook verdriet heeft gehad. Dat hij ook pijn heeft gekend. We lezen van de Heer Jezus dat hij vermoeid was. En we lezen van de Heer Jezus dat hij angstig is geweest. Allerhande emoties. En die heeft hij ook getoond, laten zien. En weet je, het is zo heerlijk dat de Heer Jezus dat heeft laten zien. Omdat hij daar in jou en mij, in onze zwakheden, tegemoet wil komen. Want dat is wat de Hebreeën schrijver zegt. Zo'n hoge priester hebben wij. Die ons tegemoet komt in onze zwakheden. Nou, dan moeten we uitgaan naar een beestje zonder kracht. Een zwak beestje. Maar de Heer wil ons wat leren. Wij gaan liever uit, ik heb het al gezegd, naar de gorilla's en naar de leeuwen. De Heer zegt, ga naar de mier, een beeld van zwakte. En bestudeer dat beestje en word wijs. Het druist tegen alles van een natuurlijk mens in. Maar doe het maar gewoon wat hij zegt. En je zal gaan ontdekken in je leven. Wat? Nou, wat Paulus schrijft in 2 Korinthe 10 vers 17. Nee, sorry, in 2 Korinthe 12 vers 10. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En dit is het grondprincipe van het Koninkrijk van God. God openbaart zijn kracht door zwakheid heen. God openbaart zich juist op het moment als ik zeg, Heere God, zonder u kan ik niets doen. En dat is belangrijk dat we dat ontdekken. Want ik heb in mijn leven dit ontdekt. Met al mijn verlangens die ik had. Dat ik vaak de Heer, ik ben natuurlijk de enige hier in de zaal. Maar dat ik vaak de Heer in de weg liep. Dat de Heer het moest doen met mijn krachten, met mijn talenten, met mijn kennis, met mijn inspanningen, met mijn inzet. En dan moest hij vooral heel erg blij mee zijn. Maar toen leerde hij mij, nee, mijn kracht wordt juist openbaar door zwakheid heen. Dat is toch een bemoediging? Daar word je toch blij van of niet? Als je je eigen zwakheid leert kennen. Dat je met je zwakheid juist bruikbaar bent voor de Heer. Want hoogmoedige mensen, trotse mensen. En soms ook, niet altijd hoor, maar intellectuele mensen. Die lopen zichzelf en de Heer in de weg. En die zijn niet bereid om deze les tot zich te nemen. De Heer Jezus, hij is in ons alles ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En het principe van het Koninkrijk van God is, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En je vraagt misschien af, wat is dan het doel hiervan? Weet je wat het doel is? En dat verwoordt Paulus in 2 Korinthe 10 vers 17. Hij zegt, maar wie roemt, 2 Korinthe 10 vers 17, die roemen in de Heer. Er is vandaag, ook in de christenheid, veel te veel een roemen in mensen. In voorgangers, in charismatische types, daar verwachten we het van. Maar geloof me, vroeg of laat ga je omvallen. Misschien duurt het even, maar het gaat gebeuren. Als je stel je hoop niet op mensen, vest op prinsen geen betrouwen. Maar soms is het zo wonderlijk dat juist door het zwakke heen God grote dingen gaat doen. We hebben de eerste avond nagedacht over de worm. Was ook een zwak beestje, toch? Maar we dachten na over het thema de zegen van de worm. En dat ging vooral over de Heer Jezus. En straks over het volk Israël. Het wordt vergeleken met een worm. En God zal zich op een geweldige manier gaan openbaren. Broeders en zusters, vergeet het niet meer. Het grondprincipe van het Koninkrijk van God is, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Het vierde. Spreuken 6 vers 7. Dat is een hele interessante, vind ik. Wat leren we nog meer van die mier? Nou, de mieren, het is een volk, daar staat even afhankelijk van welke vertaling je leest, zonder aanvoerder, zonder leider, zonder heerser. En dat is heel interessant. Daarmee wordt dit bedoeld, dat mierenvolk heeft geen aanvoerder, leider of heerser. Nee, zij hebben niemand nodig die hen tot bepaalde daden aanzet. En dit is heel actueel. Ze hebben geen controle of aansporing nodig van een leider. En juist daarom gelden zij als voorbeeld voor de luiaard. Waarom? Een luiaard komt alleen in beweging onder pressie, onder druk van een hoger geplaatste. Nou ja, dat heb je soms in een gezin ook wel eens, hè? Kinderen gaan pas wat doen als ze een concrete opdracht krijgen. Ze hebben altijd iemand nodig die zegt, ja, links, rechts. Maar niet alleen in een gezin, ook in heel veel gemeenten vandaag, toch? Je moet eens kijken in hoeveel gemeenten. Ik kom van links tot rechts, hè, van Pinkster tot Messiaans, van Gereformeerd tot Vergadering en alles wat ertussen zit. Bijna overal is hetzelfde. Er is een hele kleine kern die nagenoeg altijd alles doet. En al die anderen die staan aan de zijlijn, die beoordelen vooral wat er niet goed gaat. En dan zeg ik wel eens, wat denk je ervan om eens naar de kern te gaan bewegen? Om ook de handen uit de mouwen te gaan steken. En ze hebben altijd een aanzet nodig. Ja, nu jij het zegt, dat had je zelf nog niet ontdekt. Nee, dat had ik zelf nog niet ontdekt. Altijd een aansporing nodig. Onder druk van een hoger geplaatste komt men in beweging. Nou ja, je komt het ook tegen op de werkvloer. En ergens is dat jammer, hè? Maar wij proberen met vallen en opstaan onze kinderen om proactief te zijn. Dus ik zeg vaak tegen mijn jongens, voordat ik iets zeg, moet jij het al gezien hebben. Het moet niet nodig zijn dat ik je aanzet, je moet het zien. Dan ligt er wel eens wat op de trap, hè. Dan lopen er 4 langs, maar dat had al lang boven kunnen zijn. En wie neemt het mee? Pa neemt het mee. Nou, dan ga ik al die kamers langs. Ik zeg, hebben jullie dit niet zien liggen? Die raam is niet van mij. Niet van mij. Je neemt het gewoon even mee naar boven, want die trap, dat wordt een verzamelplaats. Maar ze hebben niet die intrinsieke kracht of dat vermogen om dat zelf te doen. Altijd een opdracht nodig. Gaat stukken beter inmiddels, hoor, dus troost je met die gedachten. Maar het is wel heel belangrijk. Mensen komen soms pas in beweging als er druk van bovenaf komt. En wat kenmerkt nou die mieren? Die hebben intrinsiek vermogen aan de binnenkant om dat te doen wat ze moeten doen op het juiste tijdstip. Dat vind ik geweldig mooi. Al zou de gemeente van de Heer Jezus toch hierop lijken, op dit volk. Ja, daar hebben we opwekking. Daar hebben we opwekking. Dan moet je sommige mensen misschien een beetje temperen. Maar dan hebben we het woord kom gehoord, maar ook het woord ga. Dan is het niet van, wat denk je, daarvan zou je ook een keer in... Nee, een brandend hart voor de Heer Jezus. En dat is zo mooi aan dat mierenvolk. En aan wie moest ik denken? Ja, aan de Heer Jezus zelf natuurlijk. Schrijf die tekst maar op. Dat is mijn lievelingstekst. Hebreeën 10 vers 7. De Heer Jezus, hij zegt daar zo mooi in de volheid van de tijd. Zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. Dat is toch fantastisch. Ik bedoel het niet oneerbiedig, hè. Maar het was niet zo dat de Vader tegen de Heer Jezus moest zeggen, nou, Jezus, ga nu eindelijk een keer naar die aarde. Nu heb ik het 3 keer gezegd. Nee, hij bood zichzelf vrijwillig aan. En hij zei, Vader, hier ben ik. Niet op mijn wil, om uw wil te doen. Kijk, met die toewijding maak je de Heere God blij vandaag. Als je dat vermogen van die mier praktiseert, dat je vandaag bereid ben om naar het geringe uit te gaan, om het van de Heer Jezus in alles te verwachten. Schijnbaar geringe, moet ik zeggen. Want hij is uiteindelijk de koning der koningen en de Heere der Heren. Je bent bereid om te bukken. En je bent ook bereid om uiteindelijk je zwakheid te erkennen, uit Gods kracht te leven. En zoals die mier heb je niet een appel nodig, een aansporing nodig van bovenaf, maar herken je je in de gezindheid van de Heer Jezus? En ben je enthousiast en toegewijd om de wil van de Vader vrijwillig hier op aarde uit te voeren? De mieren, geen leider nodig, geen aanvoerder, geen heerser. En toch doen ze trouw hun werk. Heb je het over dieren? Maar nou de lijn naar ons leven. Als wij vanavond hier zijn en we belijden dat we tot geloof en wedergeboorte zijn gekomen, dan hebben we de geest van God ontvangen, waar of niet? Ik geloof persoonlijk op grond van de Bijbel dat iemand die tot geloof komt, ontvangt de geest van God inwonend. Die dieren, met eerbied gesproken, hebben de geest van God niet aan de binnenkant van hun leven. Maar wij hebben een krachtbron, een persoon allereerst, maar ook een krachtbron aan de binnenkant van ons leven. Nou, dan verbaast het mij vandaag dat je sommige christenen moet duwen en trekken om hen in beweging te brengen. Dat wat die dieren niet hebben, wat die mieren niet hebben, dat hebben wij wel. Weet je, wij zouden ver boven deze mieren uit moeten steken. En vandaag moeten zeggen, nee, ik heb geen voorganger of oudste nodig hoor. Ik heb de geest van God in mijn hart. Die Christus verheerlijkt, die me in beweging zet. Het woord kracht in de Bijbel wordt heel vaak vertaald, heeft te maken met het grondwoord dynamis. Daar komt ons woord dynamiet vandaan. Er staat dat evangelie is de kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Het is als dynamiet. Nou, als ze een oud flatgebouw gaan afbreken, dan steken er een paar staven dynamiet. En komt het dan in beweging of niet? Nou, of het in beweging komt. En zo is het ook daar waar het woord van God en de geest van God ons hart en denken vervult. Dat is, mag ik het zo vanavond noemen, een intrinsieke kracht die je in beweging zet. En ik ben zo blij voor de genade van de Heer Jezus Christus, die mij 22 jaar geleden geschonken is, de geest die mij gegeven is. En ik ben de Heer dankbaar, alle eer aan Hem, dat ik nooit tot stilstand ben gekomen. Ik ben nog steeds enthousiast en ik word steeds enthousiaster om Hem te volgen. Zonder aansporing. Een verlangen om Hem te zoeken. Een verlangen om de dingen te zoeken die boven zijn. Verlangen om dienstbaar te zijn aan de opbouw van het koninkrijk. Hoe is het met ons? Uit het geloof blijkt, uit de werken blijkt ons geloof. Vinden mensen vandaag heel moeilijk, maar dit is wat de Bijbel onderwijst. Het echte Bijbelse geloof kan niet verborgen blijven. Het komt in beweging. En ga nou niet zeggen dat Paulus het onderwijs van Jacobus in twijfel trok of andersom. Nee, het waren twee kanten van dezelfde medaille. Paulus leerde, door geloof ben je gerechtvaardigd. En Jacobus leerde, uit je werken blijkt het feit dat je bent gerechtvaardigd. Het hoort er allemaal bij. En hoe is het bij ons in ons leven? Hebben wij een brandend hart voor de Heer Jezus? Verlangen we om voor Hem te leven, even los van of we wel of geen aansporing daartoe krijgen? Nou, ik weet niet tot welke gemeente jullie behoren, maar er gaat een geweldige beweging op gang komen naar vanavond. Want in één keer zie je het, we de geest van God ontvangen. En die mieren kwamen al in beweging, zonder aanvoerder, zonder leider, zonder heerser. We gaan naar het vijfde principe. Nu vraagt iemand van jullie, maar waar zijn die mieren nou zo druk mee? Nou ja, we hebben het gelezen, het is allemaal heel eenvoudig. Het antwoord staat in Spreuken 6 vers 8 en in hoofdstuk 30 vers 25. In de zomer bereiden zij hun voedsel, oftewel ze verzamelen hun voedsel in de oogsttijd. En dat vind ik ook zo'n heerlijk kenmerk van die mier. Je moet ze echt gaan bestuderen, die zijn actief, die beestjes. Het blijft maar doorgaan. Acht, heel de dag door. Krioel door elkaar. En ze houden toch koers. Ze zijn echt gefocust, ze zijn ergens mee bezig. En hier wordt heel bijzonder bedoeld het verzamelen van voedsel. En dat op het juiste moment. En wat is dat? Dat is de zomertijd. Want de winter zit eraan te komen. Ze treffen voorbereidingen voor de wintertijd. En wij zeggen wel eens tegen elkaar, regeren is vooruitzien. Nou, en nu zijn er een aantal Bereërs onder ons die zeggen, ja Jacques, dat klinkt natuurlijk logisch. Maar er is wel een vraag die nu naar boven komt, want je kan in de zomer wel zorgen voor de winter, maar is hier geen sprake van ongeloof? Ik leef bij de dag. Wie dan leeft? Wie dan zorgt? Nou, ik geloof dat wij dat soms wel eens te gemakkelijk zeggen. En wij kunnen heel moeilijk twee waarheden naast elkaar laten staan. Hè? Ik heb vandaag geloof nodig om de Heer te vertrouwen, maar voor deze dag. En morgen, dan vertrouw ik hem opnieuw. Het volk van Israël mocht geen manna verzamelen voor de volgende dag. Behalve als het vrijdag was, want dan kwam de Shabbat eraan. Maar ze moesten die volgende dag weer vertrouwen dat de Heer zou voorzien. Nou, dat is één kant. Maar wat zien we in de Bijbel? We zien in de Bijbel ook voorbeelden van die geestelijke verzamelaars. Je zou ook kunnen zeggen, zij beoefende, praktiseerde rentmeesterschap. Ze keken vooruit. Ze spaarden in de tijd dat het hen goed ging, zodat ze ook als het wat minder zou gaan, toch voorwaarts konden. Nou, aan wie denken we dan? Ik ga die gedeelte niet opzoeken vanwege de tijd, maar in Genesis 41 denk je natuurlijk aan Jozef. Dat was ook zo'n geestelijke verzamelaar. En dat is zo interessant. Die Jozef heeft in de goede tijd voedsel verzameld. En er kwamen magere jaren aan. Er kwamen jaren van hongersnood aan. Zodat in heel de omgeving de hongersnood doorbrak. En bij wie was er eten te vinden? Dat was maar bij één. En dat was Jozef. En voor wie is hij een type? Van de Heer Jezus. Als deze wereld honger gaat lijden, dan is er maar bij één echt blijvend goed voedsel te vinden. Dat is bij de meerdere Jozef. Jozef was een verzamelaar. En hij kon uitdelen van zijn overvloed. Wij verzamelen niet alleen voor onszelf. Maar wat zegt de Bijbel? Wie in de schrift gelooft, wie in hem gelooft zoals de schriften zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste voortvloeien. Weet je, als je mag leven uit de overvloed van woord en geest, dan kan je jezelf voeden, maar dan hou je ook nog wat over om aan een ander uit te delen. De menigerlei genade van God. En het tweede voorbeeld, een mannelijke verzamelaar, Jozef, maar laten we ook een vrouwelijke noemen, wat dacht je van Rut? Dat was ook zo'n geestelijke verzamelaar. Zij volgde de drijfveer van haar eigen hart, had daar geen aansporing voor nodig van Naomi. Nee, we lezen in Rut 2 vers 2, laat mij toch in het veld gaan en van de aren oplezen achter hem, in wiens ogen ik genade zal vinden. Rut was een geestelijke verzamelaar, om het zo te zeggen. En dat is zo heerlijk. Dat je verzamelt op het juiste moment. En nou kom ik een beetje tot de afronding. Blader even met mij naar Prediker hoofdstuk 12. Prediker hoofdstuk 12. Als we zo 5 principes hebben overdacht van die mier. Het eerste was uitgaan naar het geringe. Tweede principe, ben je bereid om te bukken en te buigen en in aanbidding te komen voor de Heer Jezus. Het bestuderen van de mier vraagt om een bukkend leven. Het derde, de mieren waren een volk zonder kracht. Maar het grondprincipe van het koninkrijk is Gods kracht openbaart zich in zwakheid. Het vierde, die mieren hadden geen leider, geen aanvoerder en toch, ze deden trouw hun werk. En het vijfde, die mieren verzamelden voedsel op het juiste moment. En wat zegt de wijze Salomo in Prediker 12 vers 1? En denk aan uw schepper in de dagen van uw jeugd. En ik durf daarvoor ook in de plaats te zetten. Denk aan je schepper in de dagen dat je nog vitaal bent. Dat je nog helder van geest bent. Dat je nog bewust bent van de dingen. Dat je nog keuzes kan maken. Denk aan je schepper voordat, daar heb je ze, de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan je zult zeggen, ik vind er geen vreugde in. Je kan het overzetten vanuit dat mierenvolk. Er is een tijd die wij wel duiden als de zomertijd. En er is een tijd in ons leven die wij wel geestelijk duiden als de wintertijd. En Prediker 12 noemt dat hier concreet de dagen die zijn kwaad. En de jaren komen waarvan je zult zeggen, ik vind er geen vreugde meer in. Denken aan je schepper voor dat. En dit is echt zo'n belangrijk principe vandaag. En denken aan je schepper heeft in de Bijbel niet alleen te maken met een intellectueel denken aan wie hij is. Maar als de Bijbel spreekt over denken aan, dan betekent dat ook in beweging komen. Een heel mooi voorbeeld. Een aantal van jullie waren bij het Bijbelstudieweekend in Vierhouten wat ik heb gehouden. En daar sprak ik over de reis van Israël uit de slavernij van Egypte. En waar begon de bevrijding? God dacht aan zijn verbond. Hij dacht aan zijn volk. Hij zag de nood van zijn volk. En toen hij daaraan dacht, kwam hij ook in beweging. En het interessante is, in hetzelfde hoofdstuk waar je kan lezen dat God de nood van zijn volk zag, dat hij aan zijn verbond dacht, in datzelfde hoofdstuk wordt Mozes geboren. En dat is heel interessant. Daar waar de nood is, waar God denkt, nadenkt, daar komt hij direct in beweging. Dus hij is, met dat hij de nood ziet, met dat hij aan zijn verbond denkt, al bezig met de oplossing. Mozes wordt geboren, de middelaar van het oude verbond. Dus wat wil ik ermee zeggen? Denken aan in de Bijbel is meer dan alleen intellectueel je gedachten ergens bij bepalen. Nee, het is ook in beweging komen. Met andere woorden, denk in de zomertijd, in de dagen van voorspoed aan je schepper. Of mag ik het wat anders vertalen? Zorg ervoor dat je in die tijd geestelijk zaken doet. Dat is belangrijk, hè? En ik denk dat we allemaal aan sterfbedden hebben gestaan, waar je zag dat de tijd om de Heer te zoeken voorbij was. Dat mensen lichamelijk geen kracht meer hadden. Dat hoeft niet alleen ziekte te zijn, maar dat kunnen ook zorgen zijn dat mensen zo bezorgd zijn dat je aan normaal rustig nadenken niet meer toekomt. Zo overweldigd door de zorgvuldigheden van het leven. En wat zijn de mieren daarin wijs? Die zeggen, nee, voordat die wintertijd komt, hebben wij de buit binnen. En ik vergeet nooit meer dat ik hoorde van een sterfbed van een oude zuster, die tegen haar man zei, ik ben zo blij dat ik de Heer heb mogen zoeken en vinden in mijn gezonde dagen, want ik heb nou mijn handen vol aan mijn lichaam. Ik zou er niet meer aan toekomen. Ik kan nu niet meer rustig nadenken. Zo helemaal vervuld van haar ziekte, pijn, moeite, doktersbezoeken, ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Maar ze zegt, geestelijk heb ik zaken gedaan op het juiste moment. En dit is ook wat wij moeten beseffen en wat we door moeten geven aan onze kinderen, onze kleinkinderen, maar ook als we zelf nog vitaal zijn. Dat we de tijd die we van God ontvangen zullen besteden zoals de mieren hun tijd besteden. Op het juiste moment slaan ze toe. En het gevaar van vandaag is dat we ons gek laten maken door alles wat in deze wereld naar ons toe komt. Het vult onze gedachten, onze emoties, ons gevoelsleven. En we gaan voorbij aan het geestelijk investeren. Waar investeren we vandaag in? Overal wordt geroepen tot de duurzaamheid. Maar weet je wat echt duurzaam is? Als wij opwassen in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Dat heeft eeuwigheidswaarde. En hoeveel mensen zijn vandaag niet druk met zulke grote schermen, met zulke grote schermen, zulke schermen, met zulke schermen en maar vegen en maar vegen. En de leegheid neemt toe. Ik eindig waar ik mee begonnen ben. De kennis gaat ontbreken. We zijn prooi van elke wind van leer. Is weinig focus en doel in ons leven. En daarom wil ik je met de mieren aansporen. Ga naar de mieren. Zie en word wijs. Doe je voordeel ermee. En daarom is een avond als deze ook geweldig. Niet zozeer omdat ik hier ben. Maar ik geloof dat daar waar we de Bijbel open doen, investeren we in de relatie met de Heere God. En rust Hij ons toe voor dit leven vandaag. Dat we staande blijven. Dat we de juiste keuzes op het juiste moment maken. En de vraag die ook vanavond naar ons toekomt is, waar vullen wij onze tijd mee? Wat zijn de dingen die ons bezighouden? Kijk, als ik op de bank zit en ik lees dag in dag uit Voetbal International, dan moet ik niet denken dat mijn zoon enthousiast gaat worden over de Bijbel. Begrijp je wat ik bedoel? Als ik avond aan avond talkshow na talkshow zit te kijken, en ik zeg zo tegen 10 uur tegen mijn zoon, joh, lees je ook nog eens uw Bijbel of niet? Hoe is het ermee? Het komt niet over, begrijp je? Wat lezen we? Wat luisteren we? Wat kijken we? Waar vullen we onze tijd mee? Besteden we onze tijd op een manier dat het een investering is in de eeuwigheid? En Henk Binnendijk zei altijd zo mooi, je moet niks. Maar hij zei, de Heere God wil iets aan je kwijt. Dat is mooi, hè? En daarom, Ik hoop dat dit ook een stimulans voor je is. En nu tenslotte dit. Misschien vraagt iemand, maar waarom? Waarom zou ik met het oog op de toekomst vandaag actief zijn om te verzamelen voedsel? En dan begrijp je wel, dan bedoel ik het woord van God, de Bijbelse principes.
Waarom zou ik dat doen? Nou, allereerst zegt 2 Korinthe 3 vers 18. De Heere God wil jou en mij hier op deze aarde veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Heel veel mensen denken, ja, straks als ik mijn oogjes dicht doe, of als ik de Heer tegemoet ga in de lucht, dan... Nee, maar de Heer wil je nu vandaag, geloven we dat, veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. En de mate, schrik niet hoor, de mate waarin God je vandaag kan veranderen, dat heeft alles te maken met de mate waarin je de juiste keuzes maakt en het juiste voedsel verzamelt. Waar je je denken mee vult. Naar die mate zal je ook veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat is de eerste aansporing. Is toch een heerlijk motief of niet? We willen worden zoals Jezus is. Het tweede. Jezus zegt in Johannes 6 vers 27. Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven. Broeders en zusters, laat deze tijd hier op aarde investering zijn in de eeuwigheid. Zo belangrijk. Ik geloof dat we door genade in de heerlijkheid komen. Maar er gaat een dag komen waarop we beloond zullen worden naar onze werken. Ik geloof op grond van de Bijbel in de dag van beloning. Lees onder andere Lucas 19. We gaan loon krijgen naar onze werken. Wel gij goede en getrouwe dienstknecht. Misschien was je over weinig gesteld, dat zou kunnen. Maar over dat weinige ben je wel getrouw geweest. Komt in, gij gezegende van mijn vader. Hoe wil je binnenkomen straks? Met hakken over de sloot? Oh, gelukkig ben ik net binnen. Ik wil een ruime ingang hebben. En dat heeft alles te maken met de keuze die ik hier op aarde maak. Doe ik geestelijk zaken in de zomertijd voordat de wintertijd gaat komen? Er komt een dag van beloning. En het derde wat ik je wil zeggen. Romeinen 8 vers 18. Paulus spreekt in alle openheid en eerlijkheid over het lijden van de tegenwoordige tijd. Wij leven buiten het paradijs. Wij leven in een gebroken wereld. En laat ik dat zeker ook in deze omgeving zeggen. Ook een christen kan ziek worden. En ook een christen kan lijden. En ook een christen kan sterven. Het lijden van de tegenwoordige tijd, zegt Paulus. En daarmee bedoelt hij het lijden in de breedste zin van het woord. Het kan ook een christen overkomen. Maar wat zegt hij daarna? Het weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Maar hij geeft het wel aan. Er kunnen tegenslagen komen. Het kan geloofstrijd zijn, ziekte, noem maar op. Sommigen hebben er misschien nu al mee te maken. De wintertijd kan soms eerder in je leven aanbreken dan dat je had gedacht. Maar wees niet onmoedig. Als je op de juiste tijd zaken hebt gedaan, dan zal de Heer voorzien van alles wat je nodig hebt. Ook als de wintertijd geestelijk gesproken aan gaat breken. En daarom, ik wil afsluiten dat mierenvolk, dat heeft ons zoveel te vertellen. En ik hoop dat je enthousiast bent geworden over dat kleine beestje. Dat je niet meer naar bestrijdingsmiddelen allereerst grijpt, maar dat je het woord van Spreuken ter harte neemt. Ga, zie en word wijs. Weet je, mensen moeten vaak beloond worden. Hè? Nou, de Heer geeft een beloning aan degene die dit woord vanavond serieus neemt. Hij zegt, als je gaat, als je ziet, dan word je wijs. Nou, is dat nodig, een extra aansporing of niet? Oh nee, we hadden die intrinsieke kracht, hè? Die kracht van binnen. We hadden eigenlijk geen aansporing nodig. We hebben zo'n brandend hart voor de Heer Jezus, dat we alleen maar willen toenemen in genade en kennis. En toch geeft God er nog een belofte bij. Als je dit praktiseert in je leven vandaag, 2020, misschien als een levende vis tegen de stroom in, God zal je wijs maken. En de vreugde en de vrede van de Heer zal je hart en je denken bewaken, bewaren in Christus Jezus. De Heer zegene jullie allemaal persoonlijk met het leven, met de gezindheid van dat kleine, geringe, nietige beestje, de mier. Amen. Laten we de Heer danken. Vader in de hemel, dank u wel dat er in dat kleine beestje zoveel ligt opgesloten. Dank u wel, Heer, dat we juist in een tijd waarin er zoveel mensen ongedisciplineerd leven, ze leven voor het vaderland weg, dat u ons zo'n klein beestje als voorbeeld stelt. En dat u ons aanmoedigt vanuit de liefde van uw hart. Ga, zie
en word wijs. Doe er je voordeel mee. Zodat je leven zal worden opgebouwd. Dat je krachtig mag zijn in de Heer en in de sterkte van zijn macht. En dat mijn naam in jouw leven wordt verheerlijkt. Heer, werk het uit in ons aller leven. Tot eer van uw naam, tot opbouw van onze levens en tot zegen voor de mensen om ons heen. Amen.